Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag, de dag dat de discipelen op de olijfberg stonden en zagen hoe de Heer Jezus op een wolk naar boven werd gevoerd. En ze daar in verbazing naar boven bleven kijken van wat gebeurt er hier allemaal. Uiteindelijk komen de engelen van naar beneden toe, dus er was een hele hemelvaart gaande. En die engelen die haalden hun weer uit die verbazing en weer eigenlijk terug naar de realiteit. En de realiteit was dat Jezus' laatste woorden waren: ik gebied jullie om in Jeruzalem te blijven wachten op de belofte van de Heilige Geest. Oké, dus ze moesten blijven wachten in Jeruzalem. Dus op dat moment gaan ze weer de Olijfberg naar beneden, Jeruzalem binnen, en ze komen daar binnen in de bovenzaal. Die bovenzaal waar ze al eerder waren geweest. Die bovenzaal waar verschillende gebeurtenissen waren geweest. Ook wel genoemd de cenakele. En we zitten hier op dit moment in die bovenzaal waar verschillende dingen zijn gebeurd. Ja, daar onder andere had je de voetwassing die was daar geweest. Dat de Heer Jezus de voeten was van de discipelen. Je had daar de voorbereiding van de paasmaaltijd en ook de paasmaaltijd zelf die daar gehouden werd. Het was ook de plek waar Jezus hun was verschenen. Het was ook de plek waar Matthias als 12e apostel werd uitgekozen en uiteindelijk ook de uitstorting van de Heilige Geest. En daar zei de Heer Jezus: wacht, wacht in die zaal op de belofte van de Heilige Geest. Wachten. Hoe lang wachten? Ze hadden geen idee. Is het één dag? Is het een week? Is het een maand? Is het een jaar of meer? Ze hadden geen idee. Maar wachten is lastig voor de mens. Je merkt het ook nu als we moeten wachten in die coronatijd. Dat mensen maar niet kunnen wachten om weer naar die kapper te gaan. Om hun nagels te laten doen. Om weer met z'n allen IKEA binnen te stormen. Om weer op het terrasje te kunnen zitten. We kunnen gewoon niet wachten. Wachten is lastig. Ik kan me nog herinneren als ik bij mijn moeder thuis naar de preek zit te kijken. Dan wordt het afgeteld van 2 minuten naar het begin van de preek. En dan zegt mijn moeder stevast: wat duurt het lang hè, 1 minuut als je erop moet wachten. Het is als die man die zegt van, die bidt naar de Heer, zegt: Heer, geef mij geduld en ik wil het nu. Wachten is gewoon lastig. En als je dan al 12 weken lang binnen zit, dan blijkt het eigenlijk veel te lang. Maar neem de Tweede Wereldoorlog, waar mensen ook moesten wachten, die zich moesten schuilhouden voor de Duitsers, die achter een kerkorgel of ergens in een kelder daar verstopt zaten en af en toe eens een keertje naar buiten konden om naar buiten te kijken, kijken hoe de wereld was. Maar uiteindelijk om te wachten op de capitulatie van de Duitsers of het moment dat ze gepakt zouden worden. Wachten. En toch staat wachten in de Bijbel best wel centraal. Als ik alle teksten zou moeten opnoemen die op wachten slaan, nou, dan kan je nog wel even wachten. Maar ik zal er een paar teksten geven. Allereerst de tekst uit de Psalm 27, vers 14. Waar staat: wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Of Spreuken 20, vers 22. Wacht op de Heere en hij zal u verlossen. Of Jesaja 30, welzalig allen die op hem wachten. Klaagliederen, goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren. Heil, sterkte, verlossing, geluk, wachten kan heel goed zijn. Maar wat was de reden dat de Heer Jezus de discipelen liet wachten? Was het misschien om de potentie die hij in hun zag, om die naar boven te halen? Om ze mee te laten maken wat hij kon doen door hun heen. Wat was de reden? Wat kwam er naar boven in die tijd dat de discipelen daar moesten wachten in die bovenzaal? En ik denk in de eerste plaats geloof. Geloof, want deze mannen die zaten in Jeruzalem. In die stad waar weken hiervoor de Heer Jezus was gekruisigd. In de stad die niks moest hebben van Jezus. In diezelfde stad waar Saulus later Paulus genoemd, de christenen zou vervolgen en zou laten doden. Een stad waar gevaar dreigde en daar moesten zij dan wachten. Terwijl in principe al deze mannen kwamen uit Galilea. Galilea, alleen Judas niet, maar Judas die is inmiddels overleden. Maar al deze mannen kwamen uit Galilea, dus waarom niet naar Galilea toe? Daar was hun huis, daar was hun familie, hun gezin, daar waren ze vertrouwd. Waarom zouden ze daar niet heen kunnen gaan? Maar nee, ze moesten wachten in Jeruzalem. En ik denk dat dat bewijst wat hun geloof is. Het bewijst dat ze het waard vonden om op te volgen wat de Heer Jezus had gezegd. Tuurlijk konden ze vluchten naar Galilea. Maar dat zou meer bewijzen dat ze een stuk ongeloof hadden, een stuk onzekerheid, een stuk wangetuigenis zouden vertonen, in plaats van vertrouwen op de woorden van Jezus. Maar daar zaten ze dan, op de verkeerde plek, zonder te weten hoe lang. En misschien zit jij nu wel in zo'n wachtkamer van God. Misschien voel je je op de verkeerde plek. Je hebt geen idee hoe lang het nog zal duren. En je hebt de neiging om het op te geven, net zoals de discipelen dat hadden kunnen hebben. Op te geven omdat je niet weet, hoe lang duurt dit nog? Hoort de Heer mijn gebed wel? Want hij antwoordt niet. En je bent in onzekerheid en je weet niet hoe het gaat. En het duurt al zo lang en je denkt dan misschien aan Abraham en Sarah, die 25 jaar lang moesten wachten op de belofte van God, tot het uiteindelijk zou komen. En je weet misschien ook hoe het in die tussentijd verliep toen zij het heft in eigen handen namen. Dat er een stuk ruzie kwam, oneenigheid, verwijdering. Geloof is vertrouwen en ook doen dat je gelooft dat wat de Heer Jezus heeft gezegd, ook in zijn woord, dat hij dat zal doen. En dat je daar misschien wel in de gelegenheid wordt gesteld om daarop te moeten wachten. Je weet, een champignonnetje die groeit heel snel. Als het kopje boven de grond komt, dan kan je er na 2 weken kan je het al gaan oogsten. Een eikenboom daarentegen, als je die hebt geplant en het kopje komt boven de grond, dan is het na 5 jaar is het net 1-2 meter hoog. Het slaat zijn wortels diep in de grond en langzaamaan groeit het. En na jaren en jaren en jaren van groei, dan komt eindelijk die volwassen boom waar uiteindelijk ook vrucht uit kan voortkomen. En nu spreekt de Bijbel nergens over champignons, maar over de boom, daar spreekt het meer dan 100 keer over. Die boom die vrucht draagt. Wat wil jij zijn? Een champignon of een boom? Het tweede is afhankelijkheid. Jezus had gezegd tegen hun, jullie zullen mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, te Judea, Samaria, tot aan het einde van de wereld. En dan kan het zijn, als je die woorden van Jezus hoort, dat je plannen wil gaan maken. Jongens, laten we een plan van aanpak gaan maken. Weet je wat, Jacobus en Johannes, jullie gaan alvast een missiestatement en een visiestatement omschrijven. Petrus, weet je wat, jij gaat vast een 10-jaar plan uitwerken. Matthäus, jij bent een tollenaar, je bent een boekhouder, je weet met geld om te gaan. Jij gaat vast kijken, hoe kan ik de baten en de kosten verdelen? Hoe kan ik sponsoren vinden om dit programma in werking te zetten? We gaan een programma maken, we gaan doelen stellen. We gaan aan de slag met wat Jezus heeft gezegd en wat hij voor ogen had. Ik heb bij het programma Op 1 heb ik ooit een psycholoog horen spreken. De psycholoog Damian Denis van het AMC in Amsterdam. En hij vertelde over het dilemma waar we in komen met onze identiteit nu we in die coronacrisis komen. En dit is wat hij zei.
Wij leven in een samenleving waar onze identiteit sterk afhankelijk is van ons werk. Niet meer zoals vroeger dat we worden niet meer geïdentificeerd met een sociale context, met rijk of arm, met een religieuze kaste of weet ik veel. Wat wij zijn, dat is wat we teweeg brengen. Hoe we werken, het succes dat we hebben. Dus het werken is essentieel om onze identiteit te waarborgen. En je ziet dat door dat werken, dat belang ervan afneemt, dat het steeds moeilijker wordt om die identiteit gewoon te waarborgen. En daarom heeft het ook een effect op wie we zijn.
Is onze identiteit afhankelijk van ons werk, van wat andere mensen van ons zien, van onze successen? Is dat misschien wat de discipelen moesten leren? Dat ze daar niet van afhankelijk zijn? We zijn zoveel meer. Er zijn verschillende teksten die aangeven hoe God naar ons kijkt. Zoals in Genesis 1, vers 27 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld en God zegent hen. U bent geschapen, jij bent geschapen naar zijn beeld en hij zegent dat. 1 Petrus 2 zegt, je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich ten eigendom maakte en je bent in ontferming aangenomen. Dat ben je in Gods oog. 1 Johannes 3, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Jij en ik zijn kinderen van God. Onze identiteit is niet afhankelijk van hoe anderen naar ons kijken, of van ons werk of onze successen. Onze identiteit is afhankelijk van hoe Hij naar ons kijkt en hoe Hij door ons en in ons werkt. Misschien moesten de discipelen wel leren dat ze moesten wachten om niet zelf aan de slag te gaan, om zelf dingen te gaan bedenken, maar dat ze moesten wachten op zijn leiding, wachten op zijn kracht en op zijn aansporing, om uiteindelijk meer te kunnen doen dan ze zelf zouden kunnen bidden of beseffen. De afhankelijkheid van hem. Zoals de tekst zegt in 2 Korinthe 4 vers 7, we hebben deze schat in aardevaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. En zo kunnen we als gemeente aan de slag gaan en thema's bedenken, programma's bedenken, dingen gaan aanpakken en samenstellen, om uiteindelijk misschien erachter te komen dat we dat niet in afhankelijkheid van hem doen en dat er niks uit voortkomt. Je kan ook als persoon dingen gaan oppakken, plannen gaan maken, dingen gaan doen, onafhankelijk van hem, om uiteindelijk erachter te komen van, ik mis de kracht, ik mis de motivatie en het werkt niet. Als jij in die wachtkamer zit om te wachten, in die afhankelijkheid van hem, dan is wachten de moeite waard. Het derde punt is openbaring. Hier zitten de discipelen bij elkaar in die bovenkamer en ze wachten en ze bidden. Ze wachten daar dagenlang en bidden. En dan ineens komt Petrus. Petrus staat op en bij hem komen ineens gedachten naar boven van versen uit het Oude Testament, Psalm 109, Psalm 69. Woorden van David vallen daar ineens op zijn plek. En Petrus denkt van, hey, dit zijn woorden die betrekking hebben op dit moment dat wij voor Judas een vervanger moeten gaan zoeken. Hoe bijzonder is dat, dat zo'n eenvoudige visser, zonder dat ze een Bijbel bij de hand hebben, dat er woorden uit het Oude Testament naar boven komen om te gaan doen. En ze gaan er ook acteren met z'n allen op die woorden en uiteindelijk kiezen ze Matthias als vervanger van Judas. Matthias, wat betekent ook gave van God. Nou, hoe gaaf is dat? Hoe een vingerreiking is dat, handreiking van God is dit. Dat hij zegt, als je wacht op mij, dan geef ik jou de gave van mij om dingen in je naar boven te brengen, waardoor je kan doen wat ik wil. Is dit misschien een voorproefje van wat Johannes zegt in Johannes 14 vers 26? De trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles te binnen brengen, al wat ik je gezegd heb. Hij zegt, hij zal het je te binnen brengen. Dat is wat hij doet als wij wachten op hem. Dan brengt hij dingen in ons naar boven. Hij openbaart ons welke volgende stap we mogen nemen. En dat doet hij niet door grote dingen, bijvoorbeeld een grote spandoek op de weg, van dit moet je gaan doen. Of dat hij een Amber Alert stuurt op je telefoon en dit moet je gaan doen. Nee, in een wereld vol amusement, dingen die om ons heen allemaal gaande zijn, wil hij dat in ons naar binnen brengen om stil te wachten op zijn openbaring. Net zoals bij Elia. Toen Elia de stem van God wilde leren verstaan, toen was het niet, zegt het woord, dat hij de stem van God hoorde in het vuur of in de harde stormwind of in de aardbeving. Nee, hij hoorde de stem van God bij het zachte zuizen van een stille wind. Wachten is goed. Om de stem van God in je geopenbaard te horen. Zodat je weet, wat is mijn volgende stap? Het vierde is de verrassing. Hier moesten zij wachten, hier in die zaal. Want, zei Jezus, jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En ze hadden geen idee wat dat zou betekenen. En hun antwoord is dan ook, als de Heer Jezus zegt, jullie zullen na deze dag gedoopt worden door de Heilige Geest, is hun vraag, Heere, zult u dan in deze tijd voor Israël het koninkrijk gaan herstellen? En dan denk ik, waar slaat die vraag op? De Heer Jezus zegt, je zal gedoopt worden met de Heilige Geest. En zij zeggen van, zult u dan uw koninkrijk gaan herstellen? Ze hadden geen idee. En Jezus zegt dan ook, nee, als de Heilige Geest komt, je zal gedoopt worden met de Heilige Geest en je zult kracht ontvangen. En je zal maar getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en heel de wereld. En op dat moment is die weg. En de discipelen blijven op dat moment achter met vraagtekens op hun hoofd. Vraagtekens die later zouden worden vervangen. Maar waar heeft hij het over gedoopt worden met de Geest? Krijgen we er dan een soort waterval over ons heen? Of als hij zegt van je zal kracht ontvangen, is het dan zo dat we allemaal sterk worden als Asterix en Obelix, dat wij krachtige evangelie gaan brengen? Ze hebben geen idee. Dus wat ze doen is, we gaan bidden. Wachten en bidden. Daar in die bovenzaal, tussen alle dingen die ze gingen doen, was het ook bidden. Geen idee waarvoor ze moesten bidden. Ja, Heer, zend ons maar die Geest. Ja, maar hoe herkennen we dat dan? Ik weet het niet. Maar wanneer komt hij dan? Ik weet het niet. Maar als we hem dan missen, wat gaat er dan gebeuren? Ik weet het niet. Laten we maar gaan bidden en wachten op de belofte. En als we zo bezig zijn, is er ineens... Hé, Petrus, je hebt een vlam op je hoofd. Judas, of Jacobus, Johannes, jullie hebben ook een vlam op je hoofd. Matthias, je hebt ook een vlam op je hoofd. En op dat moment raken ze allemaal vervuld door Gods Geest. Gaan in andere talen spreken die door andere mensen worden verstaan. Ze verkondigen grote daden van God. En op dat moment komen er duizenden mensen tot geloof. Duizenden mensen komen tot geloof in een stad waar hiervoor Jezus was gekruisigd. In een stad waar de mensen niks van hem moesten hebben, waar het onveilig was. En nu, zonder enige moeite, doet God al voor hun waarvoor ze waren geroepen. Zonder moeite. Moeiteloos komen er duizenden mensen tot geloof. Wachten loont. Dan zijn er drie soorten van vliegen die vogels kunnen doen. Het eerste is fladderen, zoals een kolibrie die heel snel zijn vleugels op en neer doet om maar in die lucht te blijven en de zwaartekracht te overwinnen. En het kan die, maar het is zwaar en dan houdt het ook niet lang vol. Het tweede is een zogenaamde glijvlucht, zoals je dat vaak bij duiven ziet gebeuren. Die nemen een bepaalde vaart door hun vliegen en dan laten ze zich afglijden naar beneden toe. Om vervolgens weer op te fladderen en weer naar beneden toe. Dat is de zogenaamde glijvlucht. Het is veel mooier om te zien, maar hou je ook niet lang vol, want die zwaartekracht komt er weer snel intreden. De derde vorm is zweven. Zweven kunnen maar een paar soorten vogels, zoals een arend. Een arend kan door zijn vleugels uit te slaan, voelt hij de stijgende lucht, kan zich op laten zweven tot grote hoogtes. Men heeft wel eens arenden gezien boven de 7 kilometer hoog, die een snelheid kunnen nemen van 130 kilometer per uur, zonder enige moeite, gewoon door de vleugels uit te slaan en te blijven zweven. En dat is wat Jeremia zegt van ons, als we op hem wachten. Jesaja 40 zegt, wie op de Heere wachten, zullen hun kracht vernieuwen, ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden, ze zullen snel lopen en niet afgemat worden, ze zullen lopen en niet moe worden. Wachten op de Heer. Al lijkt jouw oplossing misschien hopeloos, maar wachten gaat moeiteloos. Zit jij in die wachtkamer? Wachten op Hem. Verwacht het van Hem. En Hij zal je kracht geven om je die vleugels uit te laten slaan en moeiteloos te komen tot een oplossing met Hem. Corona, deze tijd is een tijd van afwachten. Maar het is ook een tijd van dat we mogen groeien in die potentie die de Heer met ons voor heeft. Groeien in geloof. Groeien in afhankelijkheid van Hem. Groeien in het horen van zijn openbaringen vanuit zijn woord. En groeien in het uitzien naar de verrassingen die God wil geven, die boven bidden en beseffen gaan. Groeien in het vertrouwen dat als jij het niet ziet dat hij in jouw moeite meewerkt en het uiteindelijk de oplossing moeiteloos geeft. Wat is het dan mooi, die laatste woorden van David en Jeremia, als zij zeggen, waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Of Klaagliederen 3 vers 26, goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heren. Dus laten we maar lekker wachten. En als jij in die wachtkamer zit, wens ik je God zegen en groei in jouw potentie. Amen. Zullen we nog even met elkaar bidden. Vader, we willen u danken dat we zo in alle rust en vrede tot u mogen komen in de stilte van de dag. En alle dingen voor uw troon mogen brengen. En ik wil u in bijzonder bidden voor die mensen die misschien nu in een wachtkamer zitten. Ik wil u bidden, Heer, dat u ze zicht geeft op datgene wat u aan het doen bent in hun leven. Een proces van groei. Een proces van groei in geloof misschien of in afhankelijkheid. Misschien groei in openbaring of mogen uitzien naar die verrassingen die u gaat doen. En het vertrouwen, Heer, dat u meewerkt in dit alles. Ik bid u zo dat u ze daar zicht op geeft, omdat u in proces altijd met ons bezig bent om ons te doen laten groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En zo bid ik u voor hen die in die wachtkamer zitten, dat ze die hoop en die verwachting mogen hebben. Zoals ook de discipelen daar in die wachtkamer zaten en bijzondere dingen gingen meemaken. Dat vertrouwen mogen we hebben, dat vertrouwen mogen we uitspreken, omdat u hierbij aanwezig bent. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.